En een hele goede morgen. Wat een prachtig lied om met elkaar te zingen. Daar wil ik zijn bij Jezus. En ik hoop dat dat ook werkelijkheid in uw hart is. Dat u bij de Heer Jezus wil zijn. En anders bidden we voor u dat dat verlangen in uw hart mag groeien. En het verlangen er mag zijn om bij hem te mogen horen. We zijn net een paar dagen na de opstanding van de Heer Jezus. Daar hebben we, met Pasen hebben we dat gedacht. En eigenlijk gaan we dan alweer heel snel verder met een doopdienst. En eigenlijk gebeurde dat de grote doopdienst van 3000 man naar Pinksteren. Dan zijn we pas 50 dagen verder. Maar als we eerlijk zijn en kijken naar de Bijbel, naar de geschiedenis, hoe het plaatsvond, toen was er eigenlijk na het sterven en de opstanding van de Heer Jezus een enorme teleurstelling. Want ze geloofden het niet. Er was een diepe teleurstelling van, wat is er nou met die verlosser, met die man Gods gebeurd? Hij is gestorven, zijn graf is leeg, we kunnen hem niet vinden. En eigenlijk leek het allemaal voor niets geweest te zijn. Nou, als dat zo was, dan was deze doopdienst ook voor niets. Want dan was hij wel gestorven, maar dan was hij niet opgestaan. Nou, dat gaan we vanmorgen niet doen, één kant van het verhaal. Want hij is opgestaan en hij leeft. En een mooie gedeelte wat ik met u wil bekijken deze morgen staat in Lucas hoofdstuk 24. En het is zo'n bekend gedeelte dat we soms vergeten wat gebeurt daar nou werkelijk. En dat gaat over de Emmausgangers. Over de Emmausgangers. Nou, de opstanding van de Heer Jezus was op zichzelf al indrukwekkend. Ik vind het eigenlijk verbazend dat de vier evangeliën en Handelingen hoofdstuk 1 eigenlijk maar zo weinig daarover vertellen. Want het moet toch 40 dagen van verbazing en verwondering geweest zijn dat de Heer Jezus, die daar gekruisigd was, is opgestaan en leeft en in een verheerlijk lichaam daar verscheen. Dat moet toch indrukwekkend zijn geweest. En toch vertellen de evangeliën er niet zo heel veel over. Maar Lucas beschrijft hier een bijzonder mooi gedeelte waarin we ook daadwerkelijk de Heere Jezus als opgestane tegenkomen, maar ook als die heiland die omziet naar zijn schapen, die zijn mensen kent, die liefdevol en geduldig met iemand wil optrekken. En we zien hier in dit gedeelte dat we ontmoedigde harten tegenkomen. Maar dan zegt de Heer, het zijn onverstandige harten. En dan uiteindelijk aan het einde gaat het over brandende harten. En dat is wat de Heer Jezus in ons wil doen. Ook als u vanmorgen ontmoedigd bent. Ook als u sommige dingen nog niet begrijpt. Net als ik. Ik begrijp nog zoveel niet. Maar dat er wel een brandend hart zal zijn voor de Heer Jezus. En we lezen de eerste versen van het 13 tot 24. En zie, twee van hen die daar waren in Jeruzalem, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, dat is ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zeide tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met de betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten. Proeft u het? En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En ook sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, hebben ons versteld doen staan. En toen zij het lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan zoals de vrouwen gezegd hadden, maar ze zagen hem niet. Twee mannen onderweg. Ze zijn in gesprek en ze wisselden met elkaar van gedachten, zegt een andere vertaling. Ze spraken met elkaar over deze dingen. En dan vind ik al zo'n prachtige vraag die we naar onszelf toe kunnen richten als gemeente. Zijn we met elkaar onderweg? Met elkaar onderweg. En zijn wij in gesprek met elkaar? Wisselen wij van gedachten, van emoties, van strijd in ons leven met de Heere Jezus Christus? Of is zondag een dag waarin we elkaar begroeten en verder trekken we niet met elkaar op? Zijn we allemaal individuelen die hun eigen weg gaan? En ik vind het zo'n uitdaging hier om samen op te trekken, samen van gedachten te wisselen. Wanneer is het voor het laatst dat u met een broeder en zuster in de gemeente een gesprek heeft gehad over uw geloof? Of is het gesprek allemaal politiek, sociale gebeurten, economie en al dat soort dingen? Maar gesprekken over het geloof, gesprekken over de Heere Jezus, gesprekken over onze strijd, gesprekken over onze verbazing over wie hij is. Waardoor we elkaar bemoedigen, onderwijzen, vermanen, versterken. Hier zijn de twee bij elkaar, maar ze zijn in gesprek met elkaar over de dingen die gebeurd zijn. En als u de Heere Jezus heeft leren kennen als uw heiland en verlosser, u heeft met uw eigen mond beleden dat hij uw heiland is en u gelooft dat met uw eigen hart. En de Heilige Geest heeft u doen wedergeboren worden tot een nieuwe schepping. Dan heb je toch zoveel te delen met elkaar. Dat is het wonder ook van de doop. Met hem begraven. Maar wacht even. Met hem opgewekt in dat nieuwe leven. Dan heb je toch iets te delen met elkaar. Twee mannen onderweg. En dan komt het zo mooi. En wie komt er langs zij? De Heere Jezus zelf. Hij is altijd aanwezig. Hij heeft ook tegen ons gezegd, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus niet alleen de dagen dat het allemaal goed gaat en we hem loven en prijzen, maar ook dagen zoals hier waar diepe droefheid is. Waar vragen zijn, waar twijfel is, waar hoop te neergeslagen is. Dan lees u hier, en de Heere Jezus kwam langs zij. En wat staat er dan van hen? Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet zien. Nou, de reden misschien was hier dat ze gesloten werden gehouden, zodat ze eerst onderwijs van de Heere zouden krijgen en daarna de ogen geopend zouden worden, zodat hun ogen op waarheid geopend zou worden en niet op emotie en gevoel. Want als hij direct had gezegd, kijk, ik ben er, dan was het een beleving, wat een wonder. Maar hij heeft ze eerst onderwezen vanuit de schriften wie hij werkelijk was. Andere vertaling zegt dat ze zo bedroefd waren door, of bevangen waren door droefheid, dat ze vanwege de droefheid eigenlijk niet eens in de gaten hadden dat hij het was, dat de Heere Jezus het was. En anderen zeggen weer, ja, ze waren zo met hunzelf bezig dat ze niet eens oog hadden dat de Heere Jezus langs zij kwam. En ook vandaag kan dat zomaar gebeuren met ons. Dat de Heere Jezus gevoelsmatig afwezig lijkt. Maar hij wil dat ook dat wij op hem vertrouwen vanwege zijn woord. Vertrouwen dat hij heeft gezegd, ik ben met je. Geloven wat het woord ons onderwijst. En dat niet het gevaar, of het gevaar van de gevoel en ervaring voorop gaat staan. Er is zoveel gevoelsevangelie tegenwoordig, ook in Nederland, in het Westen. Als het goed voelt, dan moet het van God zijn. Ja, maar gevoelens, die kunnen heel gevaarlijk zijn. Arglistig is het hart, zegt de Bijbel. En dan gebeurt er dit. En de Heere Jezus in vers 17, die zegt tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de NBG-vertaling zegt, en ze bleven met een sober gelaat staan. Maar waarom stelt de Heere Jezus die vraag? Is hij niet degene die ons door en door kent? Is hij niet degene die weet wat er in ons hart en onze gedachten afspeelt? Maar is het niet bijzonder dat hij hier heel pastoraal bezig is? Dat hij eigenlijk deze twee zelf wil laten ontdekken wat gaat er in hun om? Want hij had geen antwoord nodig, hij wist het, maar ze hadden zelf nodig om te vertellen wat er in hun omging. Ze zeggen, wat zijn dit voor gesprekken? En wat is dat ook fantastisch dat de Heere ook vandaag ons die ruimte geeft om met een sober gelaat, om met bedroefdheid te vertellen wat er nou werkelijk in je hart omgaat. En u kent dat vast wel. Als u een ouder bent en u ziet een van uw kinderen en u ziet aan het gezicht dat er wat aan de hand is. En dan is het voor een ouder is dat niet genoeg. Je wil zo graag dat ze het je vertellen wat er aan de hand is. En zo is het ook met onze hemelse Vader. Wij zijn zijn kinderen. En hoewel God precies weet wat er in ons omgaat, is het zo'n verlangen als een hemelse Vader van zijn kind te horen wat er in hem omgaat. En weet je wat de rijke zegen is? Als je het gaat uitspreken, dan heb je ook de ervaring van het gaat eruit. Ik kan het kwijt. En dan is het die verbazing van deze twee mensen. De verbazing, moet u eens horen wat ze zeggen. Want hij hebt die vraag en dan in vers 18, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn. En ik vind het zo leuk dat hij zegt, bent u als enige. Hij is de enige. Hij is de Zoon van God. Hij is de Heiland. Hij is de Messias. Hij is degene wiens naam onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden moeten worden. Hij is die enige. En dan zeggen hun, bent u die enige? Die niet eens weet wat er heeft plaatsgevonden? Bent u dat? En dan zou u kunnen zeggen, ja natuurlijk weet ik dat. En moet eens kijken wat hij dan zegt. Hij zei dan vers 19 tegen hen, welke dan? Welke dan? Met andere woorden, wat is jouw belijdenis? Wat is jouw getuigenis? Wat ga je nu vertellen? Wat weet jij dan? En het is zo mooi om met elkaar ook die vraag wel eens weer opnieuw te stellen. Waar geloof je dan werkelijk in? Ja, en dan merk je dat sommige woorden tekortschieten, omdat er zoveel te vertellen is, maar anderen kunnen geen woorden vinden omdat ze niet weten hoe ze het moeten vertellen. En hier zegt de Heere Jezus, hij zegt, welke dan? Hij is degene die het stap voor stap doorleefd heeft, meegemaakt heeft. Hij is degene die geleden heeft. Hij is degene die bespot is geweest. Hij is degene die gekruisigd is geweest. Hij is degene die zijn leven gegeven heeft. Hij is degene die begraven is. En hij is degene die opgestaan is en leeft. En toch zegt hij, welke dan? Met andere woorden, wat is jouw getuigenis? Nou, dat vertellen ze. Dat vertellen ze. En ze zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener. Over hem hebben we het. Jezus uit Nazareth. En dat stond al in de profetieën, dat hij uit Nazareth zou komen. De Nazarener. Die een profeet was. Dat wisten ze ook. Hij was een profeet. Hij was machtig in werken, in woorden van God. Dus niet alleen zijn daden, maar ook zijn manier van spreken was opgevallen. En niet alleen voor God, maar voor heel het volk. Ze hebben zijn liefde voor het volk hebben ze mogen zien. En dan staat er en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Dat is wat ze wisten. Maar dat weten, dat had een grens bereikt. Want ze hoopten, vers 21, dat hij het was. Diezelfde hij, waarvan ze geloven, hij is Jezus de Nazarener, hij is de profeet, hij is machtig in werken en woorden voor God. Hij is overgeleverd, hij is dus gestorven, maar we hoopten dat hij het was die het volk zou bevrijden. En dat kon niet meer, want hij was overleden. Hij was er niet meer. En dan zelfs weten ze dat vrouwen bij het graf zijn geweest. Ze hebben getuigd en daarvan. En er is gezegd dat hij is opgestaan en dat hij leeft. Maar ze konden het niet geloven. Hun geloof had als het ware een grens bereikt. Maar wat bijzonder dat de Heere Jezus hun dat verhaal laat vertellen. En wat is dat goed ook als we met elkaar in gesprek zijn. Om een ander het verhaal te laten vertellen. Ik praat graag. En dat komt altijd tot uiting als ik naar een ander moet luisteren. Die is nog maar net begonnen of de woorden stapelen zich al op mijn tong op. Dan wil ik ook zo graag wat zeggen. Mevrouw zit al te knikken achterin. Het is zo, zegt ze tegen Ab de Jong. Dus ik sta niet te jokken hier. Maar dat is zo. Maar hier, wat kan ik daarvan leren? Laat een ander zijn of haar verhaal eerst doen. Want dan komt tot de ontdekking, het verhaal eindigt ergens, tot hier en niet verder. En dan merk je waar het tekort schiet. En hier ook, het schoot tekort. En dan zegt de Heer Jezus dit. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon hun bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Sommigen zeggen, nou dat was wel heel erg kritisch. Om gelijk zo te zeggen, o onverstandige van hart. En trage van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Maar ik geloof nooit dat het een kritisch woord was. Ik geloof dat het met een droefheid in zijn hart was. Hij weende over Jeruzalem. Hij weende over het ongeloof bij het sterven van Lazarus. Dat was het einde. Hij weende omdat het volk de dood nog steeds als vijand zag. En hier deed de Heere Jezus verdriet dat het geloof het verstand niet geopend had. En dat er zo'n traagheid in begrip was. En dan staat er zo mooi. En hij begon bij Jozef en Maria. Nee, hij begon niet bij Jozef en Maria. Zo is het voor veel mensen. Kerst. Hebben we kerst gehad. Krijg je Goede Vrijdag. Krijg je Pasen. Krijg je straks Pinksteren. Nog hemelvaart ervoor. Maar er wordt nog niet eens veel mee gedaan. Maar hij begon bij Mozes. En dan staat er zo mooi, hij begon bij Mozes en al de profeten. En hij legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Waar zou die begonnen zijn? Zou die begonnen zijn met de wonderlijke wijze hoe Mozes behouden werd? Zou die begonnen zijn misschien bij de brandende braamstruik? Zou die begonnen zijn bij de tiende plaag waar een lam geslacht moest worden en het bloed aan de posten gesmeerd moest worden? Zou die het gehad hebben over de doortocht door de Schelfzee van gevangenschap naar bevrijding? Zou die het gehad hebben over de 10 geboden die gegeven werd, de wet, en dat hij gezegd, die ga ik helemaal volbrengen? Waar zou die het over gehad hebben? Nou, precies wat hij zegt, wat er in Mozes en al de profeten over hem geschreven was. Wauw! Daar had ik best bij willen zijn, hoor. Wat moet dat voor een onderwijs geweest zijn? En ik denk dat je geen moment gedacht hebt van, moeten we nog een end? Nee, laten we alsjeblieft door blijven lopen. Blijf vertellen. Dat is een getuigenis geweest, zo rijk. En dat hebben we vandaag de dag zo nodig om te begrijpen waar het ook om gaat. Als het gaat over de doop, dan hebben we nodig wat het woord van God ons daarin onderwijst. Wat het betekent om met Christus begraven te zijn en met hem opgewekt te zijn. Wat het betekent als de kamerling gedoopt wordt en die vraagt, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Dat er gezegd wordt, indien gij gelooft. Geloof is een voorwaarde om gedoopt te kunnen worden. Daar hebben we de schrift voor nodig om dat te kunnen begrijpen. En de Heer Jezus die onderwijst hen vanuit het woord. Verderop, als hij bij de discipelen staat, in vers 44, dan zegt hij dit. Hij zegt tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. Zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volkeren bekering en vergeving van zonde gepredikt te worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En we hebben gehoord tot de dag van vandaag in Breda doen ze het ook. Dat is een opdracht die continu doorgaat. Maar wat hebben we nodig? Dat de Geest van God ons verstand opent voor het woord van God. Zodat we begrijpen waar het over gaat. En dan gaat hij verder. Vers 28, en ze kwamen dichtbij het dorp waar zij naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Dat is heel apart. Hij deed alsof hij verder zou gaan. En waarom deed hij dat? Vanwege het volgende. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden. Dat is zo bijzonder. De Heere Jezus dringt zich niet op. De Heere Jezus wordt door de Vader gegeven. Die wordt niet opgedrongen, die wordt gegeven, waardoor we overtuigend door het geloof hem ook willen aannemen als heiland en verlosser. We nodigen als ware hem uit in ons leven. En dan zegt Johannes 1 vers 12, doch allen die hem aangenomen hebben, niet vanwege het opdringen, maar vanwege het geloof, vanwege een open verstand, hebben hem aangenomen. Die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En dan zegt hij, ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Blijf bij ons. En wat blijkt hieruit, is niet dat de Heere Jezus hun nodig had, maar zij hadden de Heere Jezus nodig. En vandaag heeft de Heere Jezus ons niet nodig, wij hebben hem nodig. Net als Petrus zegt in Johannes 6, als de Heere Jezus zegt, moeten jullie ook niet weggaan? Moet je ook niet ergens naartoe? En dan zegt Petrus, maar Heere, waar zouden we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En ik hoop ook zo, zoals u hier zit, zoals jij hier zit, dat je die woorden spreekt waar ze ook heen moeten gaan. Ja, de wereld trekt misschien, maar dat is allemaal vals. Waar zouden we heen gaan? We komen tot u, Heere Jezus Christus. Wij worden daar ook op uitgenodigd. Maar waar nodigen ze hem uit? Ze nodigen hem uit om naar binnen te komen, om bij hen te blijven. Er zijn zoveel mensen die geloven in Jezus, maar buiten hun hart. Ze nodigen hem niet uit naar binnen. En als ze hem naar binnen uitnodigen, dan is ook nog de vraag, hoeveel ruimte geven ze hem? Mag de Heere Jezus werkelijk woning maken, permanent woningen nemen in ons leven? Mag hij het overnemen? Of is hij een logier bij u en dat hij iets mag doen wanneer het ons uitkomt? Hij werd naar binnen gevraagd om bij hen te blijven. En daar gaat Naomi van getuigen. Dat ze hem heeft uitgenodigd in de leven. En dat ze wil laten zien, kijk, ik ben met hem gestorven. Maar let op. Ik ga met hem opstaan. Ik ben met hem opgestaan. Het heeft allemaal al in haar hart en ziel plaatsgevonden. Maar het is een getuigenis naar buiten en naar de hele overheden en de hemelse machten. Kijk, dit is met mij gebeurd. En vers 30 en gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun en hun ogen werden geopend. Ze werden gesloten en ze werden geopend. Maar daartussen vond onderwijs plaats. Het openen van de ogen gebeurde in een herkenning dat hij het was, op basis van het woord van God dat uitlegt wie hij was. Dat valt heel mooi samen. En ze herkenden hem en hij verdween. De herkenning was genoeg om te beseffen, hij leeft. De erkenning was voldoende om weer opgewekt in het leven te staan. Zij hoopten dat hij het was. Nu wisten ze dat hij het was. Ze hadden hem gezien, de ogen waren geopend. En wat zeggen ze dan tegen elkaar? En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Mag ik u vragen, brandt uw hart nog als dat woord voor u wordt geopend? Brandt uw hart nog als u in uw stille tijd dat woord overdenkt? Brandt uw hart nog als u aanwezig bent in een Bijbelstudie en opeens iets ontdekt wat u nooit eerder gezien hebt en je pennetje pakt en een streepje zet in je Bijbel of er iets naschrijft van wauw, brandt ons hart. Hun hart was brandende omdat hij met hun was, maar omdat hij de schriften opende. Het is het levende woord van God. Het is geen dode letter. Het is een levende letter die door de Heilige Geest zo levend wordt gemaakt dat het wil uitgestort worden als stromen van levend water in ons leven. En dan gebeurt er dit. En op datzelfde moment, stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem. Wacht even, je hebt net 11 kilometer gelopen. Ja, dat ging afdalend. En ben je nu zo vol van wat je gekregen hebt dat je bereid bent om 11 kilometer terug te lopen, maar dan heuvelopwaarts? Ja, dat waren ze. Want hun hart was brandende en ze konden dat niet voor zich houden. Ze wilden dat delen. Dat vind ik al zo mooi als iemand pas tot geloof is gekomen en zijn mond niet kan houden. Dan zeggen we vaak, nou, kalm maar. Nee, joh, laat hem eerlijk zijn uitleven, want hij kan niet anders. Anders ben je niet werkelijk tot geloof gekomen. Als je werkelijk tot geloof gekomen bent, als je de Heere Jezus ontmoet hebt, dan kun je niet meer anders. En dan spreek je over hem. En ze stonden op, keerden terug naar Jeruzalem. En ze vonden de 11 discipelen en hen die bij hem waren, bijeen. En dan komen ze daar met brandende harten, met een geweldige boodschap. En dan komen ze naar binnen en dan zeggen ze, degene die 11 zegent, zeggen tegen hun, de Heer is werkelijk opgewekt. Ja, nou ja, dat had ik willen vertellen. Die boodschap hadden wij. Nee, die vonden elkaar in de opgestane. Want hij zegt zo mooi, hij zegt, de Heer is werkelijk opgestaan en opgewekt en is aan Simon verschenen en zij vertelde wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door herkend was bij het breken van het brood. Een geweldige ontmoeting vanwege de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een prachtige geschiedenis die daar heeft plaatsgevonden. En misschien zit u met een ontmoedigd hart vandaag. Met zoveel vragen, met teleurstelling. Hoe moet het verder? Dan is de Heer Jezus degene die langs zij is en luistert. Maar hij luistert empathisch. Hij luistert met inleving. Hij wil horen wat er in het hart is. Is er een onverstandig hart? Och, lieve broeder en zuster, neem dan toch de tijd om dat woord van God te openen. Laat het niet een bijzaak zijn in uw leven. Maak er een hoofdzaak van. Zoek tijd ervoor. We hebben tijd voor van alles. Het is ongelooflijk hoeveel tijd we hebben. 24 uur voor van alles. Maak tijd vrij om dat woord van God te openen, zodat die onverstandige hart verrijkt wordt door kennis van het woord van God. En misschien is uw hart niet brandend. Nou, dan gaat hij weer branden hoor. Als je dat woord gaat lezen en gaat ontdekken wie onze God is. Dat je gaat ontdekken wie we zelf waren in onze zonde. Maar dat je weer gaat zien wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. En er wordt getuigenis van straks afgelegd. Want hij is voor ons gestorven. Hij is opgestaan. En door geloof, door genade, door het belijden, sterven wij met hem. Maar staan we op in dat nieuwe leven met hem. Zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Nou, als dat geen vreugde, geen blijdschap in uw hart geeft, dan moet u op uw knieën gaan en zeggen, Heere, vul mij met die blijdschap. Hemelse Vader, we komen u zo heel hartelijk danken voor deze geschiedenis. En dan moeten we belijden, Heere, dat wij misschien wel regelmatig ook zo'n weg wandelen. Waar teleurstelling was, omdat onze verwachting niet uitgekomen was. Het niet ging zoals wij gehoopt hadden. En wat is het dan een genade, Heere, dat u daar bent. En dat u ons vraagt, wat is er dan? Terwijl u het al weet, maar dan mogen we het ook vertellen. En dan komt het, Heere, vaak omdat we onverstandig van hart zijn. Omdat we op gevoel en emotie afgaan en niet op het geschreven woord. Gevoelens die schommelen. Gevoelens, emoties worden teleurgesteld. Maar uw woord is de eeuwige waarheid. En die is standvastig waar we ons vast kunnen houden. Heere, ook kan ons hart erg lauw geworden zijn. Zoals u dat ook zegt, Heere, in uw woord. Ik heb tegen u dat u zo lauw geworden bent. Heere, wilt u ons brandende harten geven? Brandende harten omdat we zicht op u hebben gekregen. Omdat we vandaag de dag, misschien al ben je al 50 jaar christen, maar dat je vandaag de dag nog steeds beseft wat een genade het is van u om te zeggen, ik ben een christen. Alles vanwege het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dank u wel, Heere, dat u ons tot u hebt genomen. Dat u zichzelf, Heere God, met ons verzoend hebt. Maar laten we dan ook met elkaar vanuit die verzoening ook leven. Met elkaar optrekken. Met elkaar in gesprek zijn. Met elkaar in gesprek zijn over de geweldige dingen van u. Maar misschien ook wel over de moeite en de strijd die we persoonlijk ervaren. Heere, kom ons tegemoet. Maar we willen u zo danken, Heere Jezus. Dat ook de doopdienst, Heere, weer opnieuw laat zien dat u gestorven bent en bent opgestaan. En dat we door geloof, Heere, dat oude leven hebben mogen afleggen. En dat nieuwe leven van u ontvangen hebben. U komt alle eer en glorie toe. We prijzen uw naam tot in eeuwigheid. Amen. Amen.